Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en we hebben weer volop nieuws. We beginnen met Sam Bankman-Fried. Hij is behoorlijk gefried, want hij is schuldig bevonden aan 7 aanklachten. Is dat niet veroordeeld, maar een jury in New York heeft hem schuldig bevonden afgelopen week. En eind maart 2024 komt er een definitieve strafoplegging. Kan leiden tot een levenslange gevangenisstraf voor SBF.
Hectisch leventje. Hij is 31 jaar, zit nu in de gevangenis. Hij heeft grote geldfondsen, of hoe dat ook heet, gemanaged. Zeg maar van die trading funds van hemzelf. FTX opgericht en bijna gebombardeerd worden als de Golden Boy. En nu dondert het allemaal in elkaar.
Ja, jij deelde in de redactiechat ook een soort foto van hem. Hij is ook helemaal veranderd, hè?
Dat was een rechtbank... schets, er mogen dan geen foto's worden genomen. Maar volgens mij was het een beetje opgeleukt. Leek wel een Marvel superheld, de kaaklijn.
Ja, behoorlijk afgevallen. Recht opstaande haar. Het gaat dus over Sam Bankman-Fried. Zij is de CEO van FTX, een failliete cryptobeurs. Was een van de grootste beurzen ooit. Vorig jaar in elkaar geklapt. En ook het dochterbedrijf Alameda Research is failliet. Hij is voor onder andere bankfraude, aanzetten tot bankfraude, maar ook gewoon oplichterij, effectenfraude tegen investeerders en klanten van FTX. Samenzwering tot witwassen zelfs. Dus er is een hele lijst.
Hij werd naar eigen zeggen verrast door een schuld van 8 miljard dollar. Was een gat in de begroting die dan zonder zijn weten zogenaamd zou zijn ontstaan.
Ja. Hij gebruikte natuurlijk Alameda Research om weer gaten te dichten bij FTX en vice versa volgens mij. En het is allemaal in elkaar geklapt en ook de hoofdrolspelers die gooien met modder naar elkaar. Gary Wang en Caroline Ellison, die hebben ook tegen Bankman-Fried getuigd en waarbij ze ook hun eigen schuld erkenden en hun voormalige baas aanwijzen als de architect achter de fraudeleuze praktijken. Het kan oplopen tot 115 jaar gevangenisstraf. Dat is nogal wat, dat overleef je niet.
Nee, daar ga je niet van uit als dat zo lang wordt. Nee. Het is nu wel, het gaat dan om een jury uitspraak, want zo zit dat daar. En dan wordt het daarna nog een keer bevestigd of zo? Zijn we de definitieve uitspraak?
Volgens mij gaat een rechter daar uiteindelijk wel een vonnis over vellen, inderdaad. Dat is uiterlijk 28 maart 2024.
Dan hebben ze advocaten nog even om voor te bereiden. Ja. Er zal wel wat moeten gebeuren om hem enigszins weer terug te krijgen.
Ja. Vooraf werd het natuurlijk ook wel... gezegd, in hoeverre wordt hij veroordeeld? Hij zat, zijn ouders zijn natuurlijk beide hoogleraar bij Stanford University. Hij was een grote donor van onder andere de Democratische Partij. Volgens mij heeft hij sowieso 1 miljoen dollar aan Biden gegeven, of als het niet meer is.
Ik weet niet precies hoe dat zat. Wel aan allebei de kanten had hij in een gesprek ook aangegeven ergens dat ze de Republikeinen geldstromen wat meer geheim hielden, want het was slecht voor de PR.
Maar goed, anderen die vreesden eigenlijk van, komt hij er dan echt mee weg? Maar dat lijkt toch, het recht zal volgens mij toch wel zegevieren. En hij komt er niet bij weg.
Het is ook wel interessant om te zien hoe dat nu uitpakt. Hè? Want hij is nu dan een van de grootste kopstukken die dit dan boven het hoofd hangt. Maar je hebt allerlei van die kleinere vormen die ook dit soort zaken aan hun broek hebben. Hè?
Mm-hmm. Heb je een voorbeeld?
Ik ben geen rechter of jurist.
Nee.
Maar je hebt ook bijvoorbeeld die gasten van Terra, zoals Zuid-Korea geloof ik, maar ook in Amerika.
Ja.
Die deden het op kleinere schaal, maar dat ging ook. Die zaten ook in deze piramide.
Nee, klopt. En je hebt volgens mij onderling nog heel veel rechtszaakjes. Hè? We hadden ook bijvoorbeeld Gemini zit nu ook... Grayscale, het moederbedrijf achter de Digital Currency Group aan te klagen. Of Genesis. Dat is een dochterbedrijf van DCG. Dus jij, er zijn eigenlijk uit die uit de totale crash van vorig jaar smeulen er nog allerlei brandjes.
Die worden allemaal in de rechtbank geblust. Of tenminste, dat is de bedoeling.
Nee, inderdaad. Dus nou ja, goed, wordt vervolgd. Het lijkt, goed, hij heeft vorige week ook zijn getuigenis gedaan. Dus het lijkt dat het nu weer eventjes rustig wordt rondom deze rechtszaak. En dan later dit jaar of begin volgend jaar, dan wordt het weer opgepakt. We hadden ook nog FTX, die wil inderdaad $744 miljoen aan Grayscale en Bitwise Activa verkopen. Ja, dat gaat er dan vooral om te voldoen aan de schulden, hè? Want ze hebben behoorlijk wat schuldeisers. Ja, er is nu
daar een bewindvoerder aan de macht.
Ja.
Die moet dat dan weer goede banen leiden.
Precies. En
die soap gaat nog wel even door, want je hebt natuurlijk dan dat verhaal over die rechtszaken en zo. Maar er zitten ook gewoon heel veel mensen te wachten op nog enigszins compensatie of zo.
Ja, mensen die gewoon honderdduizenden euro's, dollars daar hebben staan.
Vraag maar aan het slachtoffer van Mt. Gox bijvoorbeeld. Een van de eerste grote Bitcoin hacks.
Ja.
Die wacht ook nog steeds op hun geld.
Nee, dat nog komt. Kan lang duren inderdaad. Dus nou ja, dan gaan we zien. Misschien dat het zelfs nog een doorstart krijgt. Maar gaan we meemaken. De FBI die richt ook, had jij dat geschreven, richt zijn ogen ook op FTX. Failliete cryptobeurs deelde geldstromen van klanten.
Ja, dat ging over verzoeken van, eigenlijk alweer gewoon een opmerkelijk nieuwtje. Dat de FBI in verband met verschillende onderzoeken bij FTX, of de consultatiebureau die daar nu over gaat bij FTX, aanvraag heeft gedaan over klantengegevens.
Okay.
Voor onderzoeken.
Ja, oké. Okay.
Dat komt dan in de openbaarheid nu gelijk naar buiten, omdat met die rechtszaken en zo. Bloomberg kwam daarmee.
Ja, precies. Dan gaat het over bijvoorbeeld specifieke klanten van FTX. En daar wil de FBI meer van weten.
Ja, dat heb je op grote schaal vaker met belastingdiensten die verzoeken indienen. En dit is wat meer specifiek, denk ik.
Ja. Nee, precies. Heb je elk jaar netjes je Bitcoin opgegeven? Bijvoorbeeld dat soort vragen. Kunnen ook nog een rol spelen.
Oh, of
ja, heb jij met crimineel geld Bitcoin gekocht? Ja. Oké. We hadden ook nog Apple en Ledger. Dat gaat dan eigenlijk beide over hacking, hè?
Ja, bij Apple ging het om... dat is hij een andere.
Ja, even kijken. Ja, Apple gebruikers gaat over hacken. Hackers hebben het gemunt op je crypto. En dat gaat dan over een nieuwe malware gericht op Apple's macOS. Vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus.
Ja, dat gaat dus om een programma genaamd Candy Corn.
Ja, met dubbel K inderdaad. Candy met een K en Corn.
Die verspreidt zich dan via Discord-kanalen naar Apple macOS-gebruikers. En op die manier proberen ze op verschillende manieren jou een bestandje te laten downloaden.
Mm-hmm.
Dat is dan... wordt dan verkocht als een arbitragebot, weet je wel, waarmee je kan handelen en zogenaamd gratis geld verdienen.
Oh ja.
Maar daar zit malware in verstopt.
Mm.
Die dan aan de slag gaan met jouw wallets enzovoorts daarna.
Ja, dus stel.
Dus dat is even een.
Stel je hebt een wallet. Stel je hebt een wallet op je Mac of op je MacBook, dan kan die zeg maar via die malware. Kunnen ze dat bijvoorbeeld toegang tot krijgen?
Ja, het is eigenlijk
gewoon
een klassiek iets, hè, van social engineering. Van iemand overtuigen om een bestandje te laten downloaden die dan iets doet op jouw PC.
Ja.
In dit geval ging het dus om specifiek gericht op crypto gebruikers dan, niet per se Bitcoin. Ze niks downloaden of via Discord, lijkt me handig.
Precies, inderdaad. We hadden een vergelijkbaar dat ging over een valse Ledger app. Die steelt 500.000 in Bitcoin.
Ja, die stond in de Microsoft Store.
Oh ja, een valse Ledger Live app. Hè? Dat is zeg maar de app van Ledger. Zeg maar eigenlijk waarmee je dus een mobiele wallet hebt van Ledger. Gekoppeld aan je hardware wallet. Maar goed, er is...
Ja, daar gebeurde... Mm-hmm. Wat er eigenlijk gebeurde is dat er goedkeuring was gegeven blijkbaar voor die app in de Microsoft App Store. En daarmee is dus ruim 16 bitcoin gestolen.
Oké.
Ja, dat is een gevalletje van blijkbaar kom je op de een of andere manier toch soms door de keuring heen met nepproducten bij Microsoft. Of ja. Blijkbaar, dat gebeurt regelmatig. En in dit geval, dus als je met Ledger en die app aan de slag wilde en je kwam per ongeluk bij deze scam-app terecht, dan was je zomaar je geld kwijt.
Precies. Nou ja, goed, ik krijg ook nog steeds van die phishing mails hoor, van Ledger. Dus het is niet van Ledger zelf, maar in ieder geval...
Nee, je kan Ledger niks aan doen. Het is,
ja.
Ja.
En dat gaat dan met name over...
Ik kan het alleen
over
vertellen.
Ja, en dan gaat het altijd over urgentie, hè. Van find a reminder, activate 2FA voor je hardware. Dus het gaat altijd om urgentie. Ze willen altijd urgentie creëren, zeg maar. Dus, Oké, nou ja, goed. Dan hadden we nog wat industrienieuws. Laten we beginnen met Zwitserland. Er was een Zwitserse bank. Lanceert Bitcoin-dienst in samenwerking met Seba. Ja, Seba is ook een Zwitserse bedrijf. De Seba-bank. Maar dit gaat over de Sankt Galler Kantonaalbank. En ja, goed, ze beginnen dus met het aanbieden van Bitcoin. Je kunt en Ether ook. Mensen kunnen dus het daar kopen en ook bewaren. Het gaat over
een... Ja, ze beginnen met een select groepje klanten.
Ja.
Kijk, tegenwoordig is dat eigenlijk wel een beetje normaal nieuws. Als in van, dat hebben we wel vaker gehad. Maar laten we zeggen, 10 jaar geleden of zo, zou dit echt groot nieuws geweest zijn als bepaalde gevestigde banken met Bitcoin aan de slag gingen.
Ja.
Het is vaak, komt vaak voort volgens mij in de persberichten en zo uit dat klanten ernaar vragen. Het zijn vaak niet dat banken zelf nou een hele Bitcoin-strategie hebben. Dit is vaak gewoon één component in hun hele aanbod. Je kunt aandelen kopen, groen beleggen en straks misschien ook ergens een Bitcoin-tabbladje vinden.
Ja.
Op zich wel opmerkelijk. Zwitserland lijkt me ook een logisch land daarvoor.
Ja, inderdaad. En die Seba-bank waar ze dus mee samenwerken, die hebben een bankvergunning van de Zwitserse marktregulator FINMA. En de cryptobank die biedt digitale activa-diensten aan andere bankinstellingen, zoals de LGT Bank... En de LGT Bank Liechtenstein en de Julius Baer Bank. Volgens mij is dat wel een redelijk bekende naam in Zwitserland, inderdaad. Ja, en ze hebben ook wel een beetje de populatie. Natuurlijk is het een relatief rijk land. Ja, los van Europa. Dus
er zit waarschijnlijk wel geld die wat wil.
Ja. Dus wat dat betreft...
Nog steeds niet, of in ieder geval weinig daarvan in Nederland.
Ja. Dan hadden we nog Coinbase. Coinbase Crypto Futures for Retail US Traders Goes Live. Includes Nano Bitcoin Trading. Dat gaat dan blijkbaar over kleinere stukjes of Nano Bitcoin Contracts. Dus dat zijn...
Ja, het gaat om futures. Dus speculeren op de toekomst, zeg maar.
Derivaat.
Dus kan hedges in ieder geval altijd de uitleg. Dus ook voor retailklanten. Dus het is wel een product met een hefboom.
Ja.
Dat dan blijkbaar gewoon zo de markt op kan.
Ja. Nou, die
the risk of losing of loss using leverage can exceed your initial investment amount.
Ja. Ja, dat is wel risicovol. Maar dit zijn dan klanten in Amerika kunnen in ieder geval hier al gebruik van maken. Met deze future contracts als specifiek... Voor retail traders, het gaat dan om 1/100ste van een bitcoin of 1/10 van een Ethereum. Ja, als onderliggende asset.
Mij niet gezien, maar slijslag.
Ja, precies. Dus, Oké. Nou, goed.
Ik denk dat je dat wel meer gaat zien, want iedereen probeert natuurlijk tussen de regels die er zijn, dit soort diensten aan te bieden. Want dit is het beloofde land, die future markt. Is qua volume ook groter dan de spotmarkt.
Ja. Nee, precies.
Ja, het is logisch dat het er komt, maar het is niks voor mij.
Nee, inderdaad. Dus, Oké, dan gaan we door met MicroStrategy. Die koopt, even kijken, er was een soort terugblik hè, op oktober. Ze kopen 155 bitcoin voor $5,3 miljoen. En ze hebben nu in totaal 400 bitcoin. Met een totale waarde van 5,4 miljard dollar.
Ja, die gemiddelde aankoopprijs lag net onder die $30,000 per stuk, geloof ik. Dus ze staan weer in het groen. De champagne kan weer open bij Micro of Macro Strategy.
Ja, precies. Dus,
maar die blijven gaan. Dat is elke maand bijna. Hebben ze op de een of andere manier van een paar miljoen ergens weer weggeschraapt. Zo blijven ze ook in het nieuws natuurlijk. Dat is een beetje hun strategie ook.
Ja. Nee, dus dat is behoorlijk. Dus ja, ze zijn volgens mij een van de, op dit moment volgens mij een van de grootste publieke bedrijven met zoveel bitcoin.
Ja, je hebt natuurlijk
Grayscale natuurlijk. Ja.
Ja. Dan zouden misschien nog wel één of twee hebben, maar ze zitten wel, ze zitten in de unieke categorie van techbedrijven, of hoe je het ook wil noemen, wat ze zijn, softwarebedrijf, waarin ze toch ja, met die financiële markttools, weet ik het hoeveel bitcoin vergaren.
Ja.
Zo doet niemand anders het, in ieder geval niet in Amerika.
Nee. Blijven we in Amerika, dan zien we ook de senator Ted Cruz. Die accepteert nu bitcoin voor campagnedonaties. Hij heeft toch ook, hij werkt daarmee samen met OpenNode, die de transacties verwerkt. Dus hij heeft zich al vaker positief uitgesproken over bitcoin, hè? En ja, goed, hij heeft er ook
wel
gezien.
Ja, het is wel gewoon een republikeins, eventueel presidentskandidaat die gewoon wel in die bedrijf of in die partijpolitiek zit, zeg maar. Dat is toch niet iemand waarvan je zegt van, nou, die gaat straks eventjes die bitcoinmarkt omarmen of zo.
Nee.
Maar het is wel interessant dat die gasten het of die mensen het gebruiken in hun verkiezingscampagnes.
Ja.
Dat komt wel vaak voorbij.
Ja, het is ook wel heel slim, hè? Want hij weet natuurlijk ook wel, ja, hij spreekt dan misschien toch ook wel deel van de bitcoiners in zijn eigen staat Texas aan. Dus dat is ook wel heel, heel slim wat dat betreft.
Ja, ik vraag me wel af hoe dat zit met, hoe ze controleren waar dat geld dan vandaan komt. Dan wordt je geldstroom flink gechain analysis, denk ik.
Ja, dat wel, ja.
Als je politieke donaties maakt
ja, dat
met
wel.
Bitcoin. Goed, dat is even terzijde.
Ja, kijk, en dan hadden we ook nog opmerkelijk nieuwtje trouwens. De Federal Reserve die dreigt om bitcoinmagazine.com te gaan aanklagen. Het gaat dan blijkbaar...
Ja, het gaat om...
Ja, het gaat blijkbaar over merchandise, hè, die ze onder andere verkopen met FedNow. Of het FedNow-systeem, dat is gewoon het betaalsysteem van de Federal Reserve. Dat maken zij een beetje belachelijk met merchandise.
Ja, met parodie merchandise, noemen ze het zelf. En dat zou dan gaan om copyright infringement.
Ja, maar goed.
Dat logo mag niet gebruiken. Blijkbaar is het FedNow-service-logo geen publiek goed.
Nee.
Of zoiets. Ja, dat is wel een opmerkelijk nieuwtje. Ook wel grappig dat ze daar gewoon mee komen op de website.
Ja. Dus nou ja, goed dat we kijken hoe dat eindigt. En we zagen op Reddit zagen we ook dat iemand 41% rendement had gemaakt door elke dag voor $5 aan bitcoin te kopen het afgelopen jaar. Dat is op zich
ook... Ja, het zit in het goede jaar, zeg maar.
Ja, het is wel het goede jaar, ja. Als jij, want als je rond deze tijd, ja, toen was het flink aan het dalen natuurlijk. Maar het jaar daarvoor was het op het hoogtepunt, hè, want in november 2021 zat je op $69,000. Nou, vorig jaar zaten we onder de $20,000 rond deze tijd, volgens mij. Ik weet dat het op de duur naar 16.000 ging.
Klopt, was het even zweten. Hij heeft dus 365 dagen geïnvesteerd, $5 per dag. Gemiddelde aankoopprijs was $24,108. Nou, tegen deze tijd van opnemen staan we rond de 34.000, 35.000.
Ja.
Dus hij heeft tientallen procent winst gemaakt, mocht hij het liquideren naar dollars. Wat je erna mee gaat doen, weet ik ook niet. Ja. Gaf ook aan, dat is wel interessant natuurlijk om mee te nemen altijd in je berekeningen. Er moet ook altijd bijna overal een fee betaald worden aan een broker of een beurs.
Ja.
En die nam die ook mee in zijn eigen persoonlijke berekeningen.
Nee, precies. Dat,
hij gebruikte zelf strijk
oh, ja.
om zijn aankopen te doen. Nou, je kunt natuurlijk naar keuze. Dat op zich wel interessant, want je hebt. Het is misschien wat makkelijker te behappen als je het elke dag doet. Het zijn alleen wel, als je, ik denk dat je heel vaak te veel kosten betaalt. Is het bij, zeker als je het on-chain doet.
Ja, nee, inderdaad. Hij deed niet via Lightning. Of wel? Nee, ja, wel via Strike dan. Bitcoin
ja,
Lightning.
Ja, via Lightning, ja.
Daar heb je natuurlijk wel relatief lagere fees, inderdaad. Ja, het is echt micro DCA natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen misschien per week of per maand of elke twee weken iets doen.
Op zich wel leuk altijd dit soort experimenten. Ja. Ik vind die subreddit niet zo heel vaak wat aan, maar soms zijn er wel leuke posts bij, zoals deze.
Ja.
Ik heb ook mensen die dit al, ik heb ze niet bij de hand, maar je hebt ook mensen die dit al jaren doen en dan eens in zoveel tijd een update plaatsen daar.
Nee, dat is wel, precies.
Wel grappig.
Ja, goed, kijk, als je een heel vastomlijnde periode hebt en het ook gewoon minutieus bijhoudt, dan kun je daar wat leuke info uit halen natuurlijk.
Well, dat is wel interessant. Ja. Zeker als je zo ver bent dat je het gewoon blijft doen. Moet wel, ook is voor jou een relatief klein bedrag, wat hoeveel het ook is. Je gooit het toch, je investeert er toch ergens in. Je moet wel een beetje vertrouwen erin houden en hebben.
Nou ja, afgelopen dinsdag, de 31ste oktober, dus vorige week dinsdag, afgelopen dinsdag inderdaad, bestond de whitepaper ook 15 jaar. Dat was 15 jaar geleden dat Satoshi Nakamoto inderdaad dit document deelde met een groep cryptografen, waaronder Hal Finney volgens mij, denk ik dan.
Weet ik niet.
En dat was 31 oktober 2008 inderdaad. En Arnold heeft hem ook vergeleken met Maarten Luther. En wilde hij de staat losmaken van de kerk, of in ieder geval van het financiële systeem, in dit geval. Dus,
was in ieder geval wel een invloedrijk stukje tekst.
Ja, Bitcoin en peer-to-peer electronic cash system. Acht kantjes.
Wat er ook gaat gebeuren. In ieder geval.
Ja.
Die Nobelprijs voor de... Is er een Nobelprijs voor de economie? Vast wel.
Zeker. Ja.
Nou, die zou wel eens die kant op moeten gaan, of niet? Dat is wel geleden dat ik dat een keer gelezen heb. Naar een anoniem iemand zou wel leuk zijn.
Je kunt hem nog steeds gratis downloaden op bitcoin.org. En zelfs op verschillende overheidswebsites is die ook gewoon... onder andere die van Colombia en Estland is de whitepaper.
Ja, dat is wel ook opmerkelijk.
Ja, grappig. Dus, alright, dan hadden we nog een paar nieuwtjes. Jack Dorsey, de aandelen van zijn Bitcoin bedrijf, die schieten door het dak. Waar gaat het dan over? Oh ja, over zijn betaalbedrijf Block.
Ja, het is nou niet per se een Bitcoin bedrijf.
Nee, ze verkopen Bitcoin, dat wel.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ook wel zo'n Lightning team.
Klopt, ja, het is een groot onderdeel wel van hun strategie.
Ja.
En de omzet in Bitcoin stijgt wel. In het derde kwartaal van dit jaar $2,4 miljard aan omzet. Dat is niet winst op Bitcoin transacties en zo. Bitcoin verkoop en koop. Maar dus dat volume stijgt wel. Ik heb niet zo goed inzicht, wat voor app is dit? Het is gewoon zo'n... het is Cash App.
Ja, ze zijn van de Cash App. Ze zijn de Cash App inderdaad. Dat is eigenlijk het bedrijf wat de Cash App uitgeeft.
En dat, ja, dat is dus gewoon een aandelen, Bitcoin en dat soort zaken in je pocket, zeg maar.
Ze zijn zelf beursgenoteerd. Dus de aandelen Block, zeg maar, op de Nasdaq, die gaan goed.
Ja, nee, maar ik bedoel het bedrijf zelf, wat het doet.
Oh, oké. Okay.
Het is een broker dus. Van aandelen en Bitcoin.
Ja. Nee, via de Cash App kun je dus aandelen kopen of Bitcoin kopen. En Block doet meer dan alleen de Cash App. Maar Block zelf is ook weer beursgenoteerd.
Ja.
Aan de New York Stock Exchange zie ik. En blijkbaar doet die aandelen het goed. De afgelopen maand is het 11% gestegen. Nou, voor een aandeel is dat gunstig. Dus En dan hadden we nog Arthur Hayes, die waarschuwt voor grote spelers op de Bitcoin-markt.
Ja, ging eigenlijk tweetstormpje geplaatst over iedereen aan het juichen natuurlijk voor, tenminste, een bepaalde groep van BlackRock komt eraan, ETF en zo.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk wat, het zijn wel ander soort spelers die markt opkomen. Niet vrijheid, blijheid strijders.
Nee. Nee, klopt. Dat is goed. Hij is natuurlijk zelf heel erg crypto native, kun je zeggen. Hè? Dus eigenlijk is hij ook groot geworden in die hele crypto wereld. En...
ja, als je het over handelen met leverage hebt, dan komt dat bij zijn BitMEX.
En dat zijn natuurlijk wel gewoon ander soort partijen, ander soort mensen die nu de markt opkomen. Dus ja. En dat, ja, hoe dan ook, zijn dat ook concurrenten voor hem? Wellicht.
Ja, dus, op een andere manier misschien, ja.
Ja. All right. Nou goed, morgen hebben we trouwens, want ons aller Arnold, die was in Nostresia. Dat was een groot driedaags evenement over Noster in Japan, Tokio. Dus dat kun je morgen lezen, dinsdag, op bitcoinfocus.nl. En ik zou zeggen, ja, daar brengen we...
Go check that out.
Ja. Elke week hebben we in ieder geval drie nieuwsbrieven. Op maandag en op... dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus go check that out, inderdaad.
En dan op maandag, dus volgende week maandag, hebben we weer een nieuwe Bitcoin.
Ja.
Vergeet deze podcast niet te volgen, te liken, te reviewen enzovoorts. En dan hoor je ons volgende week weer.
Yes.
Later.
Doei.